hersenen daar naar voren laat komen. Je hebt het over die postcode gezondheid inderdaad en hoe je start is eigenlijk als mens. En degene die op goede, als je in een goede positie start, dan heb je eigenlijk al de grootste winst al behaald.
Finesse dat je zo twee haltes verder en je wordt 6 jaar minder oud. Dat is natuurlijk heel bizar eigenlijk.
Kans om gezond oud te worden voor 70-80% wordt bepaald door je omgeving en je leefstijl. En voornamelijk eigenlijk die omgeving zou eerst moeten staan, denk ik, en dan pas de leefstijl.
Ja. Op basis van je postcode krijg je een hoger bedrag of een lager
precies.
Bedrag.
Precies, postcode afhankelijk.
Welkom bij de Pendo Podcast met Rosanne Warmdam, Ryan Geerdink en Daan Warmdam. Een podcast over 3 jonge ondernemers die de wereld gezonder willen maken.
Welkom bij de 4e aflevering alweer van de Pendo Podcast. Vandaag gaan we het hebben over postcode gezondheid. En postcode gezondheid betekent eigenlijk niets meer dat er grote gezondheidsverschillen zijn in Nederland. En waar je geboren wordt voor een groot deel bepaalt hoe oud je gaat worden, hoe gezond je bent, welke ziektes je uiteindelijk met je mee gaan dragen. En we gaan vandaag dieper in dit probleem duiken, wat een vrij groot probleem is eigenlijk. Want de levensverwachting in gezonde jaren verschilt tussen de hoge sociale economische status en de lage sociale economische status tot wel 7 jaar. En wel 18 jaar in goede ervaren gezondheid. En dat is natuurlijk veel te hoog. En we steven op af dat dit in de komende jaren alleen maar hoger gaat worden. En dat is een zeer kwalijke ontwikkeling die we moeten stoppen. Jongens, wat vinden jullie daarvan?
Nou, mag ik eerst een confessie doen over dit hele onderwerp?
Ja.
Als je een beetje bekend bent in de gezondheidszorg en er opdrachten in doet zoals we met de Pendo doen, dan komt het woord of de term lage 6... komt er heel vaak voorbij. En mag ik eerst iets even uit de lucht halen dat ik altijd dacht dat er lage 6 was. Dat het gewoon hadden over de zesjescultuur in Nederland. En dat iemand een soort van lage 6 scoort op een schaal van 1 tot 10. Afgelopen jaar heb ik ontdekt dat lage 6 staat voor lage sociaal-economische klasse. En dat het SES is in plaats van ZES. Nou, ik vind dit is natuurlijk wel heel erg een kern van een probleem. Hè? We hebben het heel vaak over, en in de vorige aflevering hebben we het ook gehad over, wat kan je met leefstijl doen? Hoe kan je ondernemers stimuleren om te bouwen aan een gezondere gemeenschap? Maar uiteindelijk komt dit bij een fundament van het probleem. Is dat er gewoon enorme gezondheidsverschillen zijn. Die worden veroorzaakt door meerdere factoren. Die komen vanzelf ook nog wel voorbij vandaag. Maar dat je, als je deze kloof niet oplost, dan is het eigenlijk dweilen met kraan open.
Ja, ben ik helemaal met je eens. Ik vind het is echt een bijzonder interessant onderwerp. Omdat het naar mijn idee echt iets is wat als je dit kan oplossen, dan heb je echt een grote chunk van gezondheidsvraagstuk in Nederland wat je oplost. Daarbij zie je ook met die gezondheidsverschillen, wat eigenlijk heel lastig is, is dat een groot deel van de problemen, de gezondheidscrisis die in Nederland heerst, daarvan dat komt allemaal op het bordje van de gezondheidszorg uiteindelijk. Maar ja, de gezondheidszorg kan die problemen niet echt oplossen, omdat ze buiten het gezondheidszorgdomein liggen vooral. En wat dat betreft vergt het waarschijnlijk een aantal andere domeinen om daar een oplossing voor te verzinnen, om te kijken hoe die gezondheidsverschillen kunnen gaan verkleinen.
Zeker. Ja, nog even toevoegen aan Roos, aan wat is dan eigenlijk die definitie van zo'n hogere sociaal-economische status? En betekent eigenlijk dat je meer toegang hebt tot middelen op bijna elk levensterrein. Dus van woon- en werkomstandigheden tot gezondheidsinformatie en welk gedrag daar dan bij hoort. En dit zijn eigenlijk de zogenoemde sociale factoren waar we meer over gaan hebben. En die sociaal-economische gezondheidsverschillen ontstaan voor een belangrijk deel door risicofactoren die buiten het gezondheidsdomein liggen, zoals Ryan net omschreef. Zoals dus bijvoorbeeld, noem een stratenmaker, die moet de hele dag bijvoorbeeld op zijn knieën zitten. Logisch dat zijn knieën eerder sluiten of hij zit in de buitenlucht. De luchtkwaliteit is slechter, waardoor hij meer kans heeft op COPD. Terwijl mensen aan de Zuidas in goed geventileerde gebouwen zitten. En nog goed ergonomisch afgestelde stoelen kunnen zitten, waardoor zij minder klachten ervaren bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Ja. En er is eigenlijk een hele sterke wisselwerking tussen sociaal-economische status en je gezondheid. Dus mensen met een goede gezondheid zijn beter in staat om gunstige posities op de maatschappelijke ladder te verkrijgen en te behouden. En mensen die eenmaal een gunstige positie hebben ook meer kans om gezond te blijven. Dus eigenlijk, wij zijn alle drie opgegroeid in een goed nest, om het zo te noemen, en een goede wijk. En logisch dat wij dus ook de middelen hebben en geleerd hebben hoe we gezond moeten zijn, dat wij die positie vasthouden. En hoe kunnen we mensen nou eigenlijk ook die ladder ophelpen, denken jullie?
Nou, ik vind het wel een interessante benadering die eigenlijk nu al meteen daar naar voren laat komen. Je hebt het over die postcode gezondheid inderdaad en hoe je start is eigenlijk als mens. En degene die op als je in een goede positie start, dan heb je eigenlijk al de grootste winst al behaald. Dus voor heel veel mensen, als je het hebt over een bekend onderwerp op dit moment, is natuurlijk de eerste 1000 dagen bijvoorbeeld. Dat is ook nog natuurlijk afhankelijk van natuurlijk de postcode waar je bent geboren, maar ook om te kijken hoe je die allereerste fase van je leven, hoe je die gezond in kan gaan richten. Want letterlijk, die gezonde start, dat kan je een vliegende start geven in principe. En de postcode is natuurlijk, dat kan je als je geboren wordt niet meteen, dat kan je natuurlijk niet veranderen. Maar wel de manier waarop je die eerste 1000 dagen als je geboren wordt, als ouders vooral, kan je helpen om je kind daar een goede start mee te geven.
Ja, ik vind dat dit onderwerp, dit laat altijd zien hoe complex gezondheid is. Mm-hmm. Want je hebt het natuurlijk, als we het over die 1000 dagen hebben, bijvoorbeeld de eerste 1000 dagen, ja. Waar kan je dan mee helpen? Is dat focus voornamelijk ook bijvoorbeeld dat moeders tijdens zwangerschap of net daarna niet gaan roken en dergelijke. En wat voor is één concreet voorbeeld daaruit? Ja. Maar ja, waarom rookt weer iemand? Is omdat hij misschien weer meer stress heeft en in een omgeving zit waar weer veel mensen roken. Dus heel vaak, überhaupt met gezondheid, als je het hebt over individuele gezondheid of gezondheid van gemeenschappen, zitten we op die hele concrete kleine dingen. En die lijken dan heel simpel. Maar als je erop inzoomt, zit er eigenlijk een heel netwerk achter wat dat faciliteert. Ja. Ten positieve of ten negatieve. En het lullige is dus blijkbaar dat je echt een opwaartse spiraal kan hebben, waarin je continu wordt gestimuleerd om een stapje hoger, een stapje naar de positieve te doen, naar de gezondheid. Of je zit in een spiraal wat je eigenlijk constant naar het ongezonde trekt. Ja. En dat heeft dus blijkbaar heel erg te maken met de omgeving. Daarom komen we ook altijd op die statistiek uit dat de kans om gezond oud te worden voor 70-80% wordt bepaald door je omgeving en je leefstijl. En voornamelijk eigenlijk die omgeving zou eerst moeten staan, denk ik, en dan pas die leefstijl. Ja. En voor 20-30% door je genetische genetische aanleg.
Ik vind dat heel interessant wat je zegt over dat korte punt van het roken. Dat doen mensen bijvoorbeeld omdat ze stress ervaren. En door chronische stress blijkt nou eenmaal uit onderzoek dat de cognitieve vermogens van mensen en de vaardigheden om met problemen om te gaan, dat afneemt. Dus het is in één groot domino effect eigenlijk, of die negatieve spiraal die het omschrijft, dat je die kant op gaat. En het is ontzettend lastig, denk ik, om mensen daaruit te trekken. Aan welke dingen kunnen we eigenlijk of kunnen we sleutelen of kunnen we werken waardoor we mensen dus die opwaartse spiraal in kunnen helpen?
Ja, dat is natuurlijk wel een hele lastige vraag lijkt, maar ik denk wel dat je een aantal, om het even het probleem te analyseren, kunnen we naar een aantal dingen kijken. Of het aantal dingen die wij ook tegen zijn gekomen als we het over dit onderwerp hebben. En een van die dingen is bijvoorbeeld, om het heel visueel te maken, vond ik altijd echt heel goed, is de Tube Map van Londen.
Ja.
Daar is volgens mij al in begin 2000 of nog voor 2010 is er een onderzoek gedaan naar levensverwachting uitgezet tegen de metrolijn die van oost naar west Londen loopt.
Ja, noord, gewoon de hele map is.
De hele map hebben ze gedaan. En dan hebben ze gezien, en als ik het niet helemaal goed zeg, dan moet je me zeker corrigeren, maar dat eigenlijk bij elke stop op de metro die verder vanuit het centrum gaat,
Het ligt gewoon aan de wijk. Dus eigenlijk wat ze hebben gedaan, ze hebben op elk station, wat iedereen kent, de Londense Tube Map natuurlijk als je daar woont, op elk station hebben ze een levensverwachting geplot. Dus ze hebben een straal van 200 meter, hebben ze de GGD zeg maar gegevens verzameld en geplot. Wat is de gemiddelde levensverwachting op deze halte? Dus eigenlijk de postcode gezondheid van die halte op de metrolijn. En je zag heel interessante bewegingen. Dus bijvoorbeeld in die rijke wijken, nou, zag je misschien mensen gemiddeld 85 worden. Terwijl als je bijvoorbeeld 2 haltes verder naar een slechtere wijk was, dat in één keer daalde naar 78.
Ja, dus in het ergste geval was het 20 jaar levensverschil.
Ja, dus precies. Dus van echt de hele buitenwijken van Londen tot echt het rijke, het centrum, rondom de parken bijvoorbeeld, zag je inderdaad gigantische levensverwachting verschillen. En dat is wel heel wrang als je die kaart kijkt. En ik zou nog ontzettend graag een keer, mocht er iemand luisteren die daar goed in is, dat ik die kaart een keer van Nederland willen maken. Of van Amsterdam bijvoorbeeld heel interessant kunnen zijn. Van hoe het is zo finesse dat je zo 2 haltes verder en je wordt 6 jaar minder oud. Dat is natuurlijk heel bizar eigenlijk.
Ja, het is eigenlijk natuurlijk, als je er naar kijkt, is het eigenlijk van de zotte dat we zijn zo technologisch onderlegde samenleving dat we dat probleem niet kunnen oplossen, is natuurlijk eigenlijk te bizar. Maar nogmaals, wat jij ook zegt, het is heel erg een sociaal-maatschappelijk probleem natuurlijk, in plaats van een technologisch probleem in dit geval.
Ja.
En die zijn gewoon heel ingewikkeld op te lossen. Maar
Ja, want laten we even kijken naar die onderliggende oorzaak eigenlijk. Hè. Dus dit is het probleem. En wat Ryan net ook al zei, ze liggen vaak buiten het gezondheidsdomein. Dus de zorg komt daar niet voor. Dus aan welke dingen kunnen we denken? Ik zit dan te denken aan dus de ongunstige woon- en werkomstandigheden. Een ongezondere leefstijl. Maar bijvoorbeeld ook lage lettertijd. Hè. Dus dat je niet kan interpreteren wat goed vorm is. Of letterlijk niet een etiket zou kunnen lezen van een product dat ongezond vorm is. Armoede. Schulden en die chronische stress, die dus een hele grote invloed heeft bijvoorbeeld op de keuzes die je maakt en dus ook weer op de gezondheid die daaruit voortvloeit. Mm-hmm. Zijn er bij een van die dingen waar jullie denken van, hey, wacht, daar zouden we wat mee kunnen? Of hoe kunnen we dat aanpassen?
Ja, ik denk dat er op heel veel vlakken dingen aangepast kunnen worden.
Met schulden bijvoorbeeld.
Ja, voor schulden. Goeie. Nou ja, enerzijds is dat natuurlijk een stukje werkgelegenheid wat er misschien hoort te zijn in een bepaald leefgebied, wat er misschien minder is. En aan de andere kant hangt dat stukje ook gelijk misschien weer samen met educatie. Dus je opleiding, heb je die afgemaakt, kan je, misschien is wel werkgelegenheid, maar ben je niet goed genoeg opgeleid om dat te gaan doen? Dus is daar al een verschil tussen? Ja.
Maar dat is eigenlijk wel raar, want waarom moet je eigenlijk hoger opgeleid worden? Je moet eigenlijk gewoon in die baan die je hebt of die status waarin je zit, moet je ook al genoeg kunnen zijn toch om gezond oud te worden, toch? Het is niet dat iedereen alleen maar hoger opgeleid hoeft te raken.
Nee, die persoon hoger opgeleid, maar als je geen opleiding hebt gedaan, dan kom je vaak al niet in aanmerking voor de meeste beroepen. Dus educatie als basisding is wel behoorlijk belangrijk in dat opzicht.
Zeker weten.
Ja, kijk, educatie is denk ik natuurlijk altijd wel een van de basisfundamenten waar een maatschappij op draait.
Ja.
Maar ik denk wat interessant is, in Nederland zijn ook experimenten natuurlijk gedaan, waarbij vooral in de schuldhoek, waarbij de zorgverzekeraar schulden heeft afgekocht in een pilot van een aantal gezinnen.
Nou, Rotterdam was dat volgens mij.
Ja, in Rotterdam was dat inderdaad. En daar daar zagen ze eigenlijk dat de kosten van het hebben van schulden zoveel hoger waren. En dat er zoveel eigenlijk bijwerkingen had als je het vanuit gezondheidsperspectief bekijkt. Dus de mensen hadden meer stress, hadden meer chronische ziekten. Daardoor kwamen fysiek en mentaal daardoor steeds verder in de kloop. En de zorgverzekeraar heeft daar de schulden afbetaald. En die mensen zijn in het traject gegaan. En zij daardoor eigenlijk veel eerder hebben ze hun leven weer op de rit gekregen. En daar zagen ze compleet echt een afname in de zorgkosten op de, zeg maar, de komende 20 jaar op die gezinnen, die het meer dan de moeite waard waren om die schulden af te kopen op dat moment.
Zeker. En een hele mooie anekdote vond ik uit dit verhaal was, volgens mij was een man die door de schulden zijn auto was kwijtgeraakt. En die zorg, doordat die schulden waren afgelost, kon hij weer een autootje kopen, of kreeg hij van mij zelfs van de zorgverzekeraar. En daardoor kon hij weer naar zijn werk toe en kon hij dus, zeg maar, langzaam omhoog krabbelen en zijn ding weer op de rit krijgen en dus uiteindelijk gezondere, betere gezondheid krijgen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het stukje armoede in dat opzicht is de grootste belemmerende factor geweest voor die mensen om uit die negatieve armoedespiraal te komen. En door dat stukje weg te nemen, hebben mensen weer de vrijheid en ruimte om de stap te maken richting die virtueuze cirkel in plaats van een vicieuze cirkel waar ze in zitten.
Ja, en dat brengt ons misschien ook wel bij de Pendo Wall of Fame die we vandaag nieuw iemand gaan nomineren. Vorige week Dan Butner en wie hadden we de week ervoor?
Hanno Pell
uiteraard. Excuus, Hanno. Deze week daarom Jacinda Ardern, de Prime Minister of New Zealand. Zij was de jongste vrouwelijke wereldleider met 37 jaar. Over 4 dagen zijn er verkiezingen. Ze gaat heel dik winnen waarschijnlijk. En waarschijnlijk net een paar zetjes tekort komen om in haar eentje te kunnen verder regeren. Maar ze gaat winnen. Ze staat natuurlijk heel erg bekend om hoe ze de coronacrisis in Nieuw-Zeeland heeft aangepakt. Slechts 25 doden op dit moment. En slechts 1500 besmettingen. Ze hebben wel geluk dat ze een eiland hebben.
UK is ook een eiland.
En ontzettend veel. Ik heb ontzettend veel respect voor haar aanpak. Maar ik denk waar we met z'n drie nog veel meer respect voor hebben. En waardoor zij een plekje verdient op de Pendo Wall of Fame, is door haar leiderschap op het gebied van haar beleid. In 2018 uit mijn hoofd voerde zij de People's Budget in. En eigenlijk wat ze daarmee zei is, ik wil het welzijn en de gezondheid van de Nieuw-Zeelanders op de eerste plek zetten in plaats van het economisch belang. Ook omdat ze erin gelooft dat uiteindelijk, denk ik, meer economisch belang uiteindelijk voorbrengt. Wat vinden jullie daarvan? Waarom verdient zij het plekje op de Pendo Wall of Fame?
Nou ja, precies daarom eigenlijk. Ik denk dat zij allround badass is wel. Inderdaad, jongste vrouwelijke premier. kindje gekregen, gelijk al in haar eerste jaar premierschap. Ik denk dat haar, wat je constant terugleest, ook als je even inleest over haar, is haar empathie. Ik ben sowieso heel erg fan van haar socials. Ik volg haar op socials. Ik moet er altijd erg om lachen, want het is totaal niet...
Lijkt elke net woordvoerder eigenlijk... krijgt er denk ik nachtmerries van. Ja, maar het is heel, heel authentiek. Het is heel goed. Ja, ik vind het ook heel goed.
Ja, het is gewoon echt of je een kijkje krijgt in haar leven en ze je echt meeneemt. Wat denk ik mensen nu ook waarderen vaak in Rutte natuurlijk. Dat je zegt van ja, ik word niet als een klein kind behandeld, maar ik word echt betrokken bij het proces. Nou, daar is zij echt nog een paar stappen next level in, vind ik. Maar inderdaad, dat zij durft de keuzes te maken om het well-being, het welzijn van haar mensen voor te zetten. Voor economisch of wat dan ook belang. Dat ze zegt, dat is het fundament waar misschien wel het leven om gaat. Well-being. Dat uiteindelijk ook alle Nieuw-Zeelanders gewoon een goed en mooi leven hebben en gelukkig leven hebben. En dat gaan we proberen zo goed mogelijk te faciliteren en te organiseren als overheid. Met natuurlijk wel restricties, maar daar doen we ons best voor. Dat vind ik enorm knap. En het doet mij denken aan een hele legendarische campagne van de Pendo Network. Hashtag Health First.
Health First. Ja, die was nog van ons vorige bedrijfje inderdaad. Dat was een Facebook-campagne waarin wij eigenlijk activistisch pleiten dat als je Health First plaatst, dat uiteindelijk iedereen floreert. Zowel natuur als economie. Jacin heeft dat bij ons afgekeken, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
Ja, dat lijkt me ook wel volgens mij. Ja, dat was wel
kan niet missen.
Kan niet missen.
Ik vind Jacin daar, wat ik echt top vind, is haar... Ik vind het wel best wel radicaal wat ze doet in dat opzicht. Het is sowieso mooi om te zien dat een vrouwelijk leider in staat is om op zo'n sterke manier leiding te geven. Maar wel op een manier die verbinding, vooral sociale verbinding, in de hand weet te helpen. En dat welzijn voorop durven stellen. Het is echt iets wat je in veel politiek ziet, dat mensen dat stapje die stap niet durven te maken. Omdat het, ja, je bent als politicus natuurlijk, je moet kijken van ja, ik moet mijn termijn overleven en ik moet een beetje de popular vote zien te behouden. Ja, om dan echt op fundamenteel niveau iets anders te gaan proberen. Dat vind ik echt heel knap.
Ja, omdat vrouwen worden vaak gezegd, nou, natuurlijk dat ze lief zijn en dat het, en zeker die empathie stukje.
Ja.
Maar wat ik inderdaad mee eens ben, is juist heel krachtig dat ze ook visionair is op dat stukje van ik ga voor empathie staan. En het is juist eigenlijk nog moeilijker om voor die boodschap te gaan staan. Omdat de politiek nou eenmaal gewoon hard is en mensen willen harde optredens zien. Dus het is des te knapper dat zij, net als hoe zij met het drama omtrent de moskee toen de afslachting is omgegaan. Ontzettend knap hoe zij ook die crisis heeft aangepakt.
Ik vind het ook wel grappig, want je zegt allebei als vrouwelijke leider empathisch en dergelijke. Maar eigenlijk heeft zij, wereldleider technisch met de COVID-crisis, heeft zij de meest radicale harde besluiten genomen. Door heel vroeg natuurlijk het hele land op slot te gooien. Ja. Dus eigenlijk niemand die zo hard heeft opgetreden als Nieuw-Zeeland waarschijnlijk. Om uiteindelijk die crisis te bestrijden.
Dat is waar. Dus mocht zelfs sommige mensen mochten zelfs niet bij hun dierbaren zijn die zouden gaan overlijden om het land, omdat ze nog in quarantaine. Dus inderdaad, precies dat onze mannelijke bril die we nog even af moeten zetten.
Nee, maar ik weet niet of dat per se, maar je ervaart het dus nu meer als empathie. Terwijl eigenlijk de consequenties, als je kijkt sec naar de maatregelen, zijn eigenlijk heel hard. Ja. Maar dus hoe belangrijk ook de perceptie en de boodschapvorming is van zoiets.
Nou ja, ik denk dat het is toch een heel logisch gevolg dat je dit doet op het moment dat je welzijn van je algehele gemeenschap voorop stelt.
Ja.
Dan maakt dit een logische keuze. Kijk waar ze nu staan op dit moment. Dus dit is, juist dat stukje ik ga voor dat welzijn betekent in dit geval dat we even door de zure appel heen moeten bijten en dat dit de consequenties daarvan zijn. Maar vervolgens komen we er wel weer beter uit met elkaar.
Ja, ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd en denk ik velen, zeg maar. Nu wordt het natuurlijk, zit je aan het begin van die investering in welzijn. Dus ze hebben nu de afgelopen 2-3 jaar zijn ze daarmee begonnen. Maar het wordt natuurlijk de komende jaren wel heel erg interessant van oké, hoe gaat dat dan ook uiteindelijk ontwikkelen? En gaat uiteindelijk ook het welzijn van zo'n land omhoog? En wat voor bijwerkingen heeft het dan? Hoe sijpelt dat? Wat is het ripple effect dan op de rest van de samenleving? Dat wordt dan natuurlijk wel heel erg interessant.
Ja, zeker. Nou, welkom op de Pendo Wall of Fame, Jacinda.
Ja.
Laten we even terug naar het onderwerp, postcode gezondheid. Ik wilde even een blik werken op eigenlijk de risicofactoren, die eigenlijk eigenlijk wat even in de cijfers, hoe groot het verschil soms is tussen bepaalde groepen mensen. Dus bijvoorbeeld de mannen die alleen een basisonderwijs of VMBO hebben afgerond en tussen de 25 en 45 jaar zijn, rookt 52% tegenover 22% van de mannen met HBO of universiteit op die leeftijd. Ontzettend groot verschil. Bijvoorbeeld mensen in de laagste inkomensgroep hebben ruim 3 keer zo vaak te maken met psychische klachten als mensen in de hoogste inkomensgroep. Dat is 22% tegen 6,6%. Ontzettend hoog. Bijvoorbeeld mensen met schulden hebben vaker psychische problemen, rapporteren meer lage rugklachten en hebben vaker overgewicht of obesitas. Dus los van het feit van die levensverwachting, de levenskwaliteit lijkt er ook echt op in te boeten tussen die kloof, tussen die postcodes.
Maar dat is natuurlijk ook wel vrij logisch, hè? Want kijk, we hebben het over levensverwachting, dat verschilt. Dus, en dan gaan we denken in een cijfertje. En denken, oké, dat cijfertje is voor die groep gewoon anders. Maar dat cijfertje is een gevolg van iets.
Ja.
En dat is het gevolg van dat mensen in die groepen meer roken, dat er uiteindelijk meer stress is, dat er uiteindelijk dat die factoren meespelen. Die hebben uiteindelijk als gevolg dat die levensverwachting en die ervaren gezondheid naar beneden gaan.
Ja, want nog één statistiekje erbij, en wat ik wel interessant vind. Van alle mensen met een minder goed ervaren gezondheid heeft 46% geen betaald werk. Welke mate vinden jullie de verantwoordelijkheid van die groep zelf om verantwoordelijkheid voor hun gezondheid te nemen? Natuurlijk, vaak zeggen mensen van ja, je pakt toch zelf die zak chips of pakt toch zelf, ja, je wil geen werk. Je kent allemaal, het is allemaal de schuld van de Rabobank. Ik zit lekker, ik heb nooit geen werk, ik blijf lekker op de bank zitten. In hoeverre vinden jullie dat?
Nou, wij zeggen natuurlijk altijd, gezondheid is niet een individuele verantwoordelijkheid, maar een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En daar zouden we dan nu ook voor moeten staan. En daar ben ik het ook mee eens. Ik denk dat, tuurlijk, je hebt een groep mensen die, als je het zo stelt, misbruik zouden maken van het feit, of zeg maar een soort van Calimero effect van, nou, ik zit al in deze ellende, ik ga er nooit uitkomen. En die hebben geen motivatie om eigenlijk te actief nog te proberen om de situatie te veranderen. Dat bedoel je toch? Dat je uiteindelijk zegt van, oh, ik ga het niet meer, ik stop met proberen.
Ja, voor welk stukje moet elk individu zijn verantwoordelijkheid nemen? Tot waar loopt dat?
Ik denk dat je intrinsiek wil je altijd wel een verbetering in je leven. Soms is dat bij sommige mensen wel heel diep weggestopt, omdat er zoveel ellende en uitdagingen, je zo'n gevoel hebt dat je altijd tegen die stroom in moet zwemmen, is dat uiteindelijk echt wel een beetje weg hebt. Dat is denk ik voor ons toch in die mate lastig in te leven en voor te stellen. Maar je kan je er wel iets bij indenken. Dus ik vind zeker dat je er alles aan moet doen om die mensen te helpen. En wat ik zelf merk altijd bij de overheid nu, als het over gezondheid gaat, zijn bijna alle subsidies en activiteiten die worden ondernomen, zitten heel erg op het verminderen van deze gezondheidsverschillen. Ja, dat staat bijna in elke beleid en elk ding staat het. Maar ik vind er toch nog wel, en eigenlijk ook in wat Rijn zegt, er zit een verschil tussen beleid en een visie. Ja. Ik vind nu heel vaak zit het op los beleid, dat we zeggen van, nou, hoe gaan we die gezondheidsverschillen verkleinen op dit hele kleine eilandje. Maar er is niemand die durft te zeggen, inderdaad, zoals bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland, oké, we vinden dit echt een topprioriteit en hier gaan we voor staan en hier gaan we ook andere dingen aanhangen om dat te doen. Want dan kan ook een overheid nog zoveel meer doen. Niet alleen met uitkeringen of wat dan ook, maar daar hebben we meer. Doe bijvoorbeeld de suikertax of wat dan ook. Er zijn heel veel. Of die schuldhulpverlening en dat afkopen. Er zijn zoveel mogelijkheden om te doen. Dus het is ook wel de vraag. Eigen verantwoordelijkheid hangt ook samen met hoe erg is het systeem bereid jou te helpen.
Ja, en wat ik lastig vind, waar mijn grens ligt voor de individu, is vooral als je ook naar de cijfers kijkt. Bijvoorbeeld 21% van de mensen van laag sociaal-economische status leidt aan chronische stress, angst of depressie. Vergeleken met 9% met een hoge 6. Dat vind ik ontzettend lastig, omdat dat is dus 1 op de 5. Ja, logisch dat die het heel ontzettend lastig vinden om in actie te komen en om regie over hun eigen leven te nemen en eruit te klauteren zelfstandig. Dus ik vind ook wel dat je die handreik ook inderdaad moet doen. Dan heb je nog steeds natuurlijk 80% die daar eventueel misschien wel wat aan zou kunnen doen. Of in ieder geval, hoe je zit. Maar het lijkt me ontzettend lastig als jij in een omgeving zit of woont, waar het niet de norm is om gezonde keuzes te maken altijd. Of de middelen hebt om gezonde keuzes te maken.
We hebben toch een mooi verhaal hier ook over vanuit onze Portugese vriend die we op de World Health Summit hebben ontmoet.
Ja, zeker, zeker. Dat is Ricardo Baptista. Hij is nu Kamerlid in het Portugese parlement. We spraken hem op de World Health Summit in 2018. En van hem hebben we eigenlijk het begrip even geleend.
Ja.
Wat heeft hij gedaan? Aan de hand van data heeft hij gecombineerd met een hele grote dataset van het onderwijs, van het medicijngebruik, uit de streek. Bijvoorbeeld het aantal antidepressiva. Kijken hoe dus daar aan de hand daarvan kijken hoe, waar de mensen met psychische klachten zitten. En aan de hand van die dataset kan hij echt plotten. Oké, waar zitten de gezondheidsverschillen zijn het grootst? Op wijkniveau, echt op 7. Ze hebben daar 7 getallen in een postcode zitten. Maar bij welke postcode moeten we welke interventie doen? Dus bijvoorbeeld, we zagen aan heel veel aan de medicijnen zagen ze dat veel mensen in die streek obesitas hadden of diabetes. Laten we daar dan een skatepark bijvoorbeeld gaan bouwen. Hè? Aan de hand van die dataset je beleid eigenlijk gaan baseren. En natuurlijk, die data is niet real-time. Hij wil ook heel graag dat die data real-time wordt en die veel beter gevoed wordt. Maar dat zou wel, denk ik, een ontzettend mooi instrument zijn om dat op te lossen. Hoe zie jij dat eruit?
Ik denk dat het zeker kan helpen. Maar aan de andere kant, ja, het is zo'n microniveau kijken en zo tailor-made iets proberen te fixen op zo'n kleinschalig niveau. Dat ik denk, ja, ik zou liever kijken of je op fundamenteel niveau ervoor kan zorgen dat mensen vanuit de basis die kans af gaat nemen. Want anders moet je op... Ja, en bovendien vraag ik me af of mensen in de wijk niet zelf beter weten wat ze nodig hebben soms, dan dat een overheid gaat zeggen, de mensen hier hebben obesitas, dus moeten ze meer bewegen. Dus bouwen we een skatepark of we doen dit of we doen dat. Goed dat we wat doen, maar misschien hebben die mensen wel veel meer... obesitas kan ook een gevolg zijn als dat je enorm veel stress hebt, bijvoorbeeld. En daardoor minder gezonde keuzes maakt. Ja, misschien moet je gaan nadenken over hoe je die stress weghaalt. Waar komt die stress vandaan? Komt dat doordat die mensen gewoon zichzelf helemaal schompers werken elke dag, maar gewoon nog steeds niet weten rond te komen? Ja. Ja, dus...
En waar zit die angel volgens jou? Bijvoorbeeld van die stress of inderdaad...
Nou ja, goed, ja. Mij lijkt dat vooral ook als je een aantal kinderen te voeden hebt en ja, je werkt al allebei. Je kan gewoon nog steeds niet rondkomen, de huur is te hoog, kan van alles zijn. Maar ja, elke dag bijvoorbeeld een financiële stress. Ja, ik kan me ook voorstellen dat gevolgen heeft voor de voedselkeuzes die je maakt, voor de beweegkeuzes die je maakt. Bovendien, je beweegkeuzes zijn misschien ook beperkt, omdat je niet... de sporten kan doen die je wilt beoefenen. Omdat je kinderen kunnen het niet... Ja, er zijn meteen heel veel dingen die niet kunnen vervolgens. Dus ik vind het heel goed dat je inzichtelijk maakt van waar die gezondheidsverschillen zich bevinden. En om te kijken, oké, wat zouden we dan daar kunnen doen? Maar ik wil niet zeggen dat de oplossing zou zijn per se voor dergelijke
plekken. Ik ben het wel met je eens. Dus dat stukje zekerheid, soort van, dat zie je eigenlijk veel terugkomen van die trends. Wat ik ook een opvallende trend was, bijvoorbeeld dat flexwerkers zich minder gezond en tevreden met het leven voelen dan mensen met een vast contract. Ik denk dat ook wel is waar natuurlijk de trend waar we vandaan komen met neoliberalisme en zoveel mogelijk flexen en uitbesteden. Ik vind dat wel opvallend dat je dat terugziet ook echt in de gezondheid. Hè? Dus mensen die dat hebben, die voelen dus zich kwetsbaarder in hun bestaan en voelen zich daardoor minder gezond. Dat is natuurlijk wel een hele kwalijke ontwikkeling.
Ja, ik denk wel. Ik denk uiteindelijk als je het over dit onderwerp hebt, en vooral ook denk ik dit voorbeeld als ZZP'ers is heel illustratief.
ZZP'ers die waren dan wel, zeg maar, de echte zelfstandigen, die hadden wel weer wat meer autonomie overleven, maar echt de flexwerkers, die waren echt die een stuk minder, significant minder gezond en tevreden met het leven dan mensen met een vast contract.
Nou, ik denk toch wel dat de rode draad is die in deze hele discussie eigenlijk terugkomt, of je het hebt over de gezondheidsverschillen in Nederland en de levensverwachting en ervaren gezondheid tot aan het beleid bijvoorbeeld van Nieuw-Zeeland. En het onderwerp waar we het net over hebben in die postcode gezondheid is uiteindelijk een hele, bijna filosofisch onderliggende vraag is, wat is een waardevol leven? Mm-hmm. En ik denk dat elk mens heeft intrinsieke motivatie om waarde toe te voegen aan het leven. Dat hoor je ook bij heel veel mensen die bijvoorbeeld uitvallen door een burn-out of door een handicap of door andere omstandigheden, dat je ziek bent bijvoorbeeld, dat je het gevoel hebt dat je geen onderdeel meer bent van de maatschappij.
Ja. Mm-hmm.
Nou, dat is bijna het meest ongezonde wat een mens kan overkomen. Als je het gevoel hebt dat je er niet meer bij hoort. En ik denk dat is een fundamentele vraag. Hoe kunnen wij dus, als je gaat nadenken over een oplossing, hè, want we hebben nu heel erg veel over het probleem, maar wat zou een oplossing kunnen zijn, is hoe betrek je dus uiteindelijk iedereen weer bij een maatschappij en hoe hoe geef je iedereen het gevoel dat je waarde toevoegt.
En denk je, als we, stel we zijn in staat met wat dan ook om dat te realiseren, dat dat gezondheidsverschillen doet afnemen? Want dat vind ik wel gevaarlijk. Stel we zouden dat doen en iedereen doet dat, maar de verschillen blijven bestaan, zou ik dat fundamenteel heel slecht vinden. Als goede gezondheid een luxe wordt, ja, dat zou ik niet lekker bij slapen.
Nee, maar ik denk dat we wel die kant op gaan. Ik denk absoluut, als ik kijk naar de ontwikkeling van het gezondheidszorgsysteem, de economische ontwikkelingen en deze ontwikkelingen, denk ik dat deze kloof op dit moment, als je de trendlijn verder uit zou plotten, dat deze alleen maar groter wordt. Ja. Dus wij gaan ook in Nederland naar een systeem waarin gezondheid een luxe wordt, als we niks doen. Daar ben ik wel vrij van overtuigd.
Ja.
Dus dat is ook een heel groot probleem. Dus daarom moet je er nu bij stilstaan. Maar ik geloof wel dat, uiteindelijk komt het er dus blijkbaar op neer dat medische domein, dat is uiteindelijk aan het einde van de rit.
Mm-hmm.
Dat mensen ongezond worden en ziek worden, dat is helemaal aan het einde van de rit. En daar proberen we het steeds op te lossen. Maar je moet kijken aan het begin van de rit. En daar zit het sociaal-maatschappelijk. En
het onderwijs, je werkomgeving dus.
Ja, maar ik denk ook dat je veel meer het sociale en medische domein zou nog veel meer met elkaar moeten gaan verweven om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Dus,
ik denk ze misschien zelfs nog verder hoor. Je hebt echt alle domeinen.
Ja,
nodig,
zeker.
Ook de infrastructuur. Hoe ver kan ik van mijn werk wonen? En heb ik daar misschien prettiger bestaan omdat ik meer vierkante meters in groen kan wonen. Dan op 10 vierkante meter in Amsterdam, bij wijze van spreken.
Ik bedoel, deze hele coronacrisis en de intelligente lockdown die we in het voorjaar hebben gehad, die laat dat natuurlijk zien. Dat er zijn mensen die leven buiten de Randstad, die vonden het heerlijk om thuis te werken, zaten in het voorjaar lekker buiten in de tuin. En je had in de Randstad mensen die voor een fortuin eigenlijk op een veel te kleine vierkante meters wonen, met veel te veel mensen, geen ruimte om naar buiten te gaan. Ja, daar waren de mentale gevolgen van deze crisis vele malen anders dan dat de mensen die bijvoorbeeld ruimte hadden. Ja, dat zal alleen maar geëxtrapoleerd worden in de tijd.
Nou, ja, dat brengt ons bij onze tweede rubriek, Wolf of Wagels. Vandaag in Wolf of Wagels het basisinkomen. Het basisinkomen kan gezien worden als oplossing van dit probleem. Maar wellicht is het wel gewoon gratis geld wat we weg hebben gegeven en verdampt en verloren is. Ryan, is het volgens jou het basisinkomen een wolf of wagels?
Goeie. Ik neig er zelf naar dat ik het een wagels vind. Zeker op het moment dat we kijken naar de statistieken in het kader van gezondheidsverschillen. En waar we het aan het begin eigenlijk al over hadden, is die start waarmee je begint. Als je eenmaal in die vicieuze cirkel zit, is het bijna onmogelijk om daaruit te komen. Tenminste, de kansen zijn een stuk kleiner dat je eruit komt dan dat je erin blijft. En ik denk dat een vorm van een basisinkomen ervoor kan zorgen dat je in elk geval uit die negatieve cirkel komt en aan het begin van de positieve cirkel wordt neergezet. En vanuit daar verder kan ontwikkelen. Neemt natuurlijk niet weg dat er nog steeds een percentage van de mensen zal zijn die daar misbruik van zal maken. Maar ik ben wel van mening dat het grootste deel van de mensen dat niet zal doen. Omdat ik er echt wel van overtuigd ben dat mensen intrinsiek een gelukkig bestaan willen hebben. En echt wel een bijdrage willen leveren aan hun omgeving en aan de maatschappij.
Ik zeg ook uiteindelijk wagels. Ik vind het wel lastiger. Als ik het puur kijk vanuit ons gezondheidshart, zal het denk je de gezondheidsverschillen verkleinen. Denk ik het wel. Heb ik er nog heel veel kanttekeningen bij? Absoluut. Want als je kijkt, er zijn natuurlijk heel veel varianten op de basisinkomen. Hoe hoog moet dat dan zijn? Maar ook, wat moet je doen om dat basisinkomen te realiseren? Moet je ook dus heel veel dingen schrappen? Ja. En gaat het dat er dan uiteindelijk wel op vooruit? En wie gaat dat dan allemaal betalen? Dus er zitten nog superveel haken en ogen aan. Maar ik ben ook, als je kijkt naar de ontwikkeling van het type banen en dergelijke die we hebben, en de automatisering en
Ik denk ook omdat je die losse inkomensstromen gaat krijgen. Hè? Dus op verschillende plekken geld gaat verdienen.
Ja, en ik denk ook, uiteindelijk hoop ik dat wij ook als mensheid, maar dan gaan we ook nog steeds wel weer een beetje filosofisch, dat we uiteindelijk toch gaan evolueren mentaal gezien naar het idee dat je toch het allerbelangrijkste is dat je een leuk en gelukkig leven hebt.
Ja.
En dat we niet dat we uiteindelijk natuurlijk aan het rennen zijn om een maatschappij draaiende te houden, waar we misschien niet in de basis dus blijkbaar allemaal heel ongezond en ongelukkig. Nou, niet allemaal, maar heel veel mensen heel ongezond en ongelukkig van worden. Dat we wel een keer een besef krijgen van, is dit wel de weg om te gaan? En ik vind de basisinkomen dan wel interessant, omdat het een radicaal idee is wat hieraan strookt.
Waarom vind je het dan radicaal?
Nou, omdat je wij gewoon, altijd gewend zijn.
Iedereen geeft je toch een stukje bestaanszekerheid. En waarom zou dat radicaal
zijn? Ja, nou ja, het is ook... ik vind het radicaal, omdat je toch... Wij, denk ik, als mensheid heel erg zijn gewend van... Je moet arbeid verrichten om beloond te worden. Dat is wel onze mentaliteit. Je moet het land bewerken om voedsel te krijgen. Dus we zijn, nadat we jagers en verzamelaars waren... zijn we altijd eigenlijk gewend geweest om te werken voor de beloning die we krijgen. En nu zou je dat dus niet hoeven te werken. En dat is, ja, het is alsof je stil gaat staan opeens. En het is niet zo dat we niet gaan werken, maar die hoogste urgentie om iets te doen, om te overleven, die verandert. En dat is wel heel erg mentaal. Is dat wel heel erg, zou dat wel wennen zijn? Al in de studententijd hadden we er vrij weinig moeite mee, trouwens.
De vraag is dan wel hoe goed zijn die bedragen uitgegeven die tijd.
Ja, dat...
ik vind het onderaan de streep ook een waaghals, dus in dat opzicht. Wat ik wel interessant vind, ik zou een paar voorwaarden... Toch wel, ja, in principe is het natuurlijk de regel dat er geen voorwaarden mogen verbonden zijn. Ik zou daar aan willen toevoegen dat ik daar bijvoorbeeld een maatschappelijke dienstplicht na je 18e aan zou willen toevoegen. Dat je bijvoorbeeld een half jaar van je leven je inzet, met liefst met een groep, bijvoorbeeld weet ik het, 10 mensen die niet uit je omgeving komen. Zodat je daarmee hopelijk meer sociale cohesie krijgt. Ook onderling als je daarna weer uitvliegt weer naar de plek waar je vandaan komt. Voor bijvoorbeeld werk in een verzorgingstehuis. Of voor bepaalde stichtingen die je goed doen in Nederland. Zodat we ook een stukje weer meer verbinding met elkaar krijgen. En als je dat hebt volbracht, dat je dan dus dat basisinkomen de rest van je leven bijvoorbeeld zou hebben. Ik vind dat een interessante voorwaarde. Het basisinkomen zelf, denk ik, waar we het over hadden over die schulden, dat het gewoon een stukje bestaanszekerheid geeft. Wat ik wel een risico vind, wat nou als gewoon het hele leven weer duurder wordt.
Ja, dat vraag
en
ik me dan ook
en inflatie
af.
Toeneemt, ja, dan, wat is dan de waarde van dat geld? Ja, en dan het is wel heel duur, maar ja, iedereen kan wel weer zelf die keuze maken. Helaas ben ik geen econoom die dat nu kan analyseren, maar ik kan me voorstellen dat dat ook veel complexe problemen met zich meebrengt. Natuurlijk, Jesse Klaver kwam een paar dagen geleden met het basiskapitaal. Dat je op je 18e 10.000 euro krijgt. Als we die tegen elkaar afzetten, wat vinden jullie dan? Welke optie vinden jullie beter?
100% basisinkomen.
100% basinkomen. Ja, wie kan... Had jij op je 18e goede keuze gemaakt over 10.000 euro? Ik wist nog god niet nog wat ik wilde of wat ik doe. Ik zou lekker op vakantie zijn gegaan, denk ik.
Ja, ja.
Als ik het op mijn 25e had gehad, was het misschien anders geweest.
En waarom dan?
Nou, omdat je dan toch iets meer gevormd bent. Je weet iets beter. Nou, nu spreek ik puur vanuit mezelf. Hè. De waarde van geld, dus de waarde van die 10.000 euro... dat het echt een startinjectie kan zijn. Zou ik dan veel meer waarderen. En dan weet je ook een beetje welke kant je op wilt. Dus dan kan je het ook inzetten op het spoor waar je al zit... of een nieuw spoor kiezen.
Maar oké, ik ben een lage 6. Ik wil graag studeren. Dan was die 10.000 handig geweest om een studie te betalen.
Ja, eens. Maar ik denk, voor studie moet er sowieso een andere optie komen dan dat we dan dat
voor
een leenstel hebben.
Iedereen gratis geld.
Ik vind sowieso, hè, als we het hebben, educatie, lage 6, leenstelsel nu is daar natuurlijk funest voor.
Ja,
ja, dat is gewoon, dat is, ja, was nog, ja, als je mij vraagt, een grote fout om dat af te schaffen.
Ja, eens. Ryan, hoe zie jij dat?
Over het dat kapitaalstukje.
Even scherp blijven.
Ja, ja, nee, ja, ik dacht dat we het over basisinkomen hadden. En nu hebben we het over het leenstelsel. Dus,
we hebben hiervoor een korte discussie gehad. Maar het is goed dat je even de contouren schet.
Ja, toch? Dus het gaat nu over het leenstelsel? Of,
nou, eigenlijk ook die 10.000 euro. Zou je dat op je 18e goed hebben besteed?
Vind ik een hele lastige. Ik denk, als ik voor mezelf spreek... Ik dat wel aardig besteed, denk ik.
Maar wat is sowieso de definitie? Wanneer heb je die 10.000 goed besteed?
Is dat, ja,
als,
dat
je jezelf,
is ook,
als je jezelf goed hebt ontwikkeld, als je weet wat je wil, als het echt die injectie is om een onderneming na te beginnen, wanneer heb je die 10.000 goed besteed? Ik bedoel, op toen ik 18 was, als 10.000, stel, ja, had een leuke wereldreis, ik was gaan surfen in Australië.
Ja.
En ik had daardoor gevonden, ja, en dan daardoor gevonden dat ik een andere studie had willen doen. Misschien is dat me wel veel meer opgeleverd. Ik weet het niet.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook lastig. Dat
en daarom vind ik het ook een heel slecht idee.
Ja, hoe kan je meten of dat dan goed werkt of niet?
Ja, ik geloof daar gewoon niet zo in. Tuurlijk, er zijn een heleboel mensen die het heel goed kunnen gebruiken en goed kunnen besteden. En er zijn ook een heleboel mensen zijn die het door de play spoelen. Maar ja,
Ik denk niet dat er veel mensen zijn die door de place voelen.
Ja, bij wijze van. Maar dat, ja, dat, ja, voor mijn gevoel, ja. Ik weet niet, ja, Nederland zegt nooit nee tegen gratis geld. Maar ja, het ja, in mijn optiek draagt dit niet structureel bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen.
Nee, die postcode gezondheid zal niet door, die, door een eenmalige storting worden.
Maar ik laat graag het tegendeel bewijzen. Dat is helemaal, helemaal prima. Ja. Ja.
Maar ik vind
mijn
wel...
IBAN is NL21, ja. RAVO 0321.
Laat een experiment doen.
Ja, laat een experiment doen.
Nee, maar toen, ja, ik even terug op het ging over het basisinkomen eigenlijk. Over het basisinkomen zelf. Ja, hoe meer je erin verdiept, hoe nou, ja, het een mogelijkheid zou kunnen zijn dat het kan bijdragen aan die gezondheidsverschillen. Ik zou het wel heel erg interessant vinden om vanuit economisch perspectief, want dat vind ik eigenlijk het radicale hiervan, is het druist tegen elk gevoel in wat je hebt van hoe ga je dat dan blijven betalen? Want iemand moet dat betalen. Dat heb je, dat, dus daar heb ik zelf dit moment niet, ja, niet een goed genoeg beeld bij. Want ja, ik snap wel nu, hè, als je kijkt naar de huidige situatie met kosten in de gezondheidszorg, arbeidsplekken, noem maar op. Ik vraag me af, dus als je dus blijkbaar zou het zo zijn dat als je dus dat basisinkomen geeft, kunnen we een heel groot deel daarvan weer terugkrijgen als gevolg van dat onze gezondheidszorgkosten bijvoorbeeld afnemen. Of dat er andere win-win situaties ontstaan. Ja, dat durf ik nu niet te zeggen, maar dat zou ik wel interessant vinden om een keer daar een goede uitleg over te krijgen.
Nou, ik denk wel één ding wat we wel kunnen zeggen, ook na dit gesprek denk ik, is dat er is een radicaal idee nodig om de gezondheidsverschillen drastisch te verkleinen. Of het basisinkomen goed is, dat weet ik niet.
En wat nou als we het gaan verbinden aan die postcodes? Dus de mensen met die dus die gezondheidsverschillen hebben, die krijgen het basisinkomen.
Nee, dus je zou moeten zeggen, nou, op basis van je postcode krijg je een hoger bedrag of een lager
precies.
bedrag.
Precies, postcode afhankelijk.
Nou, of meer dan gezondheidsverwachting afhankelijk.
Ja, precies, maar dus
maar die
dan,
zijn aan de postcode. Ja, aan de postcode.
Ja. Ja, interessant. Ja, kijk, ik ben sowieso voor elk idee wat structureel die gezondheidsverschillen verkleint. Want ik geloof gewoon dat je samenleving wordt er beter van. Je gezondheidszorg wordt er beter van. Het welzijn van je bewoners wordt er beter van. En die kloof is nu zo groot dat, ja, dat los je niet met een paar kleine interventietjes, los je het niet op. Dus je hebt iets groots, iets overkoepelends nodig wat zorgt dat die kloof gedicht wordt.
Mm-hmm. Ja, ik denk allebei. Dus en wat Ryan zegt, je hebt en die handgemaakte oplossingen nodig. En je hebt die structurele oplossingen. Je hebt alles nodig.
Eigenlijk heb je alles nodig om het te verschillen. Want het is wel echt een basis voor het floreren of juist niet floreren van je samenleving. Ja. Want daar ligt het toch wel. En als je het hebt over al
want
die gezondheidsverschillen.
Wat zou er gebeuren als die kloof... Stel, we kunnen die trend niet breken. Hoe ziet het er dan uit? Stel, die kloof die neemt toe. Dus die levensverwachting die neemt alleen maar toe. Die verwachting goede gezonde jaren die neemt af. Voor de laatste groep. Hoe ziet Nederland er dan uit?
Ja. Ongelukkig?
Nee, ja, dat lijkt me ook. Maar ik denk puur op basis van cijfers zou het nog kunnen zijn dat je denkt, hey, als je kijkt gewoon naar economische bruto nationaal product bijvoorbeeld, dat soort dingen, de verschillen zijn groot, maar het totaal ziet eruit dat het nog goed ontwikkelt.
Nee, maar hoe ziet het in Nederland? Hoe gaan die groepen met elkaar mengen? Hoe kunnen die nog met
het elkaar? Dat is toch beperkt houdbaar. Dat is toch vanuit de geschiedenis ook vaak gebleken. Als die kloof te groot wordt, dan ontstaat er een maat van onvrede, waardoor er revoluties plaatsvinden of enorme protesten. Ja, ik kan me voorstellen dat daar dingen in gaan veranderen.
Ja, en ik denk ook uiteindelijk, als je het kijkt weer vanuit ons perspectief, vanuit de gezondheid en de gezondheidszorg, dat dan die trendlines die we hebben, dat de zorg onbetaalbaar wordt, dat het allemaal overstroomd wordt, dat de arbeidskrapte in de gezondheidszorg nog groter worden. Ja, dat uiteindelijk dat systeem loopt gewoon klem. En dan worden gewoon echt letterlijk mensen niet meer geholpen. En dan krijg je gewoon, ja, iets wat in mijn hoofd komt, krijgen een soort van Amerikaanse tafereel wat betreft gezondheidszorg. Ja. Dan wordt gezondheidszorg echt alleen voor de groep die het kan betalen en die dat kan veroorloven. En die groep eronder gaan er gewoon heel veel mensen buiten de boot vallen.
Ja, dus een oproep aan iedereen die goede ideeën van gezondheidsverschillen te verkleinen. Laat het weten, sta op.
Want zouden we dit in Nederland toelaten, dat het zover komt? Of denk je dat we op dat moment echt zouden ingrijpen. Het enige is, dan is de rekening misschien hoger dan nu.
Nou, ik denk dat het lastig is. Ik denk dat we het ik denk dat Den Haag en iedereen in Nederland ook willen dat dat niet toeneemt. Dat we dat best solidair willen zijn. Mm-hmm. Alleen het is ontzettend lastig omdat al die verschillende panelen, altijd op onderwijs, op huisvesting, op het sociale domein, die moeten allemaal bij elkaar komen om dit probleem op te lossen.
Mm-hmm.
En dat is ook echt een gigantische uitdaging om die samen te laten werken om dat ene probleem op te lossen.
Mm-hmm.
En ik denk dus als het ontstaat het niet uit onwil, maar meer omdat die partijen niet samen kunnen werken en niet bij elkaar genoeg kunnen komen voor één doel om die gezondheidsverschillen te verkleinen.
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet heel erg optimistisch over ben hoor in Nederland dat we dit gaan oplossen omdat als de urgentie te groot wordt. Want deze hele, nou we kunnen het bijna wel ramp in de gezondheidszorg en ook dus in deze gezondheidsverschillen, die is zich natuurlijk al decennia in slow motion aan het afspelen. En we hebben nog steeds geen manier gevonden om daarop in te grijpen. En nou, als wij vanuit onze projecten en dergelijke kijken wat er gebeurt, proberen mensen het wel echt hoor. Ik bedoel, dat het is niet onwil, dat mensen niet willen. Nee. Kijk naar de overheid, die doet echt veel, weet ik wel, subsidies en dergelijke.
Ondernemers die dit echt willen, ja.
Ja, alleen uiteindelijk weten we toch nog niet, we weten toch nog niet radicaal genoeg te zijn om dat om te draaien. En blijkbaar is de urgentie bij de echte mensen die besluiten kunnen nemen en die gewoon groter overkoepelende dingen kunnen doorvoeren, is de urgentie nog niet zo hoog om het te doen. Kijk naar, ik denk een heel fundamenteel is gewoon wat er gebeurt in de publieke sector de afgelopen jaren.
Ja.
Lerarentekort, arbeidskracht in de zorg.
Politie
en dergelijke. Kijk,
onderwijs, ja.
Daar zitten de oplossingen. Maar daar zie je nog helemaal geen verandering in trend dat er daar meer in wordt geïnvesteerd. Of dat daar een positief impuls in komt.
Ja.
Mm-hmm.
Dus ik hoop het. Dat we het doen.
Positief einde, optimistisch einde.
Nou ja, maar de urgentie des te hoog. En daar blijf ik op hameren en daar blijf ik zeggen. Ik vind het echt dat in Nederland is de hele gezondheidscrisis zo zwaar ondergewaardeerd. Ja. Het staat nergens op de politieke agenda. Het wordt nergens in het debat genoemd. Ja, we hebben het wel over de zorg. We hebben het over
bedden. We hebben het over ziekenhuisbedden.
We hebben over bedden. We hebben over dat te weinig personeel is. Maar niemand heeft het over de gezondheidscrisis in het algemeen. Dat is zo'n fundamentele ramp in onze samenleving.
We blijven met z'n allen zoomen op het einde van de rit,
ja.
Terwijl we eigenlijk met z'n allen zouden moeten nadenken over het begin van de rit.
Kijk, dat is een mooi einde voor de vierde aflevering van de Pendo podcast. Hopelijk tot volgende week en bedankt voor het luisteren. En vergeet vooral niet een recensietje achter te laten in de Apple Store of in je favoriete podcast app. En dan zien we die hopelijk snel weer terug. Ja.